Ja, ik wil de dood vertrouwd maken. Ik vond de dood als kind heel eng. En dat is heel vervelend voor je als je bang bent voor dingen. En dus dat is eigenlijk waar ik mee bezig ben. Ik probeer ook troost te bieden.
Vroeg of laat worden we geconfronteerd met het onvermijdelijke. De dood. Maar heb je je wel eens afgevraagd wat er daarna gebeurt? Achter de schermen van de uitvaartsector. In de podcast ga ik, Brenda Matthijssen, op onderzoek uit. Als wetenschapper aan de Rijksuniversiteit Groningen bestudeer ik al meer dan 10 jaar hoe mensen omgaan met het levenseinde. In deze serie ga ik op bezoek bij de uitvaartexperts van Nederland. Van ambachtelijke kistenmakers tot toegewijde crematoriummedewerkers. Wat kunnen we van hen leren? De podcast is jouw exclusieve backstage pas naar een wereld die ons allemaal raakt. In deze aflevering onderzoek ik waarom mensen in de uitvaartsector gaan werken. Waar komt die funeraire roeping vandaan? Vandaag ben ik in de binnenstad van Utrecht, waar ik de werkplaats bezoek van Radboud Spruit.
Welkom, het kleinste kistenbedrijfje van Nederland.
Al sinds de jaren 90 maakt Radboud doodskisten. Daarnaast verzorgt hij sociale uitvaarten voor de dak- en thuislozen in de stad.
Hoe ben jij kistenmaker geworden? Want dat lijkt me niet echt een jongensdroom.
Nee, helemaal niet. Nee, als je dat vroeger tegen mij gezegd had, dan had ik gezegd van je bent knettergek. Ja, het heeft een gewone reden en een nog diepere reden. Mijn moeder overleed in de jaren 80. Een heel lang ziekbed. Ik ben eigenlijk opgegroeid met een zieke moeder. Mm-hmm. Mijn moeder was altijd ziek. Ik dacht altijd dat ze dood zou gaan. Dan ging ze wel dood, dan ben ik niet dood. Uiteindelijk ging ze dood, maar toen was ik al volwassen. Begin 20. En ze kwam in een kist terecht, in een gewone fabriekskist. En ik vond die kist zo ontzettend lelijk. Maar er waren geen andere kisten. En het idee om een kist te gaan beschilderen, niemand was nog op dat idee gekomen.
Kun je nu bijna niet voorstellen?
Nee, is nu niet voorstellen, maar echt, niemand komt dat idee. Maar wat bij mij idee opkwam, eigenlijk was van, wat het draagde pijn aan mijn handen van, waarom zien kisten er zo lelijk uit? Ik ga ooit voor mezelf een mooie kist maken en die komt er heel anders uit te zien.
En je hebt het ook over een diepere reden?
Ja, maar dat is omdat ik kan heel veel nadenken in de werkplaats. En toen merkte ik wel van, ik ben echt geboren met een angst voor de dood.
Een angst voor de dood en die willen overwinnen. Het is iets dat ik vaak hoor als ik met uitvaartprofessionals spreek. Maar er is ook nog een ander geluid te horen. Een schijnbaar tegenovergesteld geluid. Dat van de fascinatie.
Ja, voor mij was het leven en de dood, dat waren toch wel best wel grote vragen die waar ik me altijd al mee bezig hield. Want ik ben al vanaf kleins af aan al heel erg geïntrigeerd geweest door de dood. En ik wist ook nooit wat ik daar nou mee moest. Ik was als klein kind was ik vooral bezig met die hele aardse kant van de dood.
Net als Radboud is ook Suzanne Duivenstein, uitvaartondernemer in Amsterdam, al haar hele leven bezig met de dood. Voor haar heeft de dood juist een schoonheid.
Ja, ik vond het heel fascinerend om te zien wat voor aantrekkingskracht een dood dier had tot het leven. Dus alle insecten die daarop op afkwamen en zich ook voortplanten of daarvan aten. Dat vond ik fantastisch. Dat vond ik een schoonheid hebben waar ik me ook toe aangetrokken voelde. En ik merkte, de volwassen mensen, die vonden daar altijd wel wat van. Want ik was een vies kind of daar mag je niet aankomen. Dat hoort niet, daar word je ziek van. Dus nou, het woord stigma kende ik in die tijd nog niet, maar het was overduidelijk dat er een heel stigma rondom die dood was.
Stigma, de sociale klassificatie van iets of iemand als afwijkend en vooral als negatief en onwenselijk. De dood heeft daar volop mee te maken. Luister maar eens naar deze column van Ellen Dekwits, die ze in juni 2019 voordroeg op NPO Radio 1.
De dood is het laatste grote taboe. Over seks kunnen we in de kroeg uren lullen, maar breng het gesprek op wat voor uur je straks wil en bam, meteen hele sfeer weg. Die doodse schroom is begrijpelijk, maar ergens ook kwalijk, want het zorgt ervoor dat we onvoldoende zijn voorbereid wanneer er een geliefd persoon sterft. Toen mijn grootmoeder 5 jaar geleden overleed, was ik enorm van slag. Ik wist niet hoe ik ermee om moest gaan. Ik kon er niet over praten en dat was lastig, want met verwoorden begint immers verwerken.
Wie minder last heeft van doodschroom is begrafenisondernemer Jurgen Teunissen. Als tiener ging hij al bij een uitvaartbedrijf werken.
Kennissen van mijn ouders die hadden een uitvaartonderneming tegenover de basisschool waar ik op school zat. En toen de tijd was dat allemaal nog een beetje geheimzinnig en een beetje in de taboesfeer waar allemaal gebeurde. Je zag wel die auto's rijden, maar daar werd eigenlijk niet zo over gesproken. Dus ik vond het altijd wel interessant. En toen ik 16 was, toen ben ik daar aan gaan kloppen om te kijken of ik de auto's kon wassen. Want ik vond dat wel een goede manier om binnen te komen. Maar eigenlijk vrij snel daarna kreeg ik een pak aangemeten en ging ik mee met de uitvaart naartoe.
Had je ook twijfels? Want het lijkt me toch wel heel, ja, ook wel een stap om als 16, 17-jarige iets in de uitvaart te gaan doen.
Nee, ik had geen twijfels.
Nee?
Nee, dat was heel duidelijk dat ik dat wilde. Ik ploos ook de overlijdensadvertenties uit op de woensdag en de donderdag. Want dat waren dan over het algemeen advertenties voor de uitvaarten op zaterdag.
Ook voor Hank Amels, uitvaartcoach en ritueelbegeleider, was het liefde op het eerste gezicht.
Ja, ik denk dat ik nadat ik destijds bij de informatieavond was geweest van die opleiding, toen voelde ik wel echt, oh, dit is wat mensen zeggen. Dit is een roeping, zeg maar. Dat je denkt, ja, hier valt alles op zijn plek.
Hoe voelde je dat? Waar merkte je dat aan?
Nou, het was in Antwerpen. Ik had verkeerd geparkeerd. Ik had een boete. En het kon me werkelijk niks schelen. Want ik dacht, ja, ik heb alles al wat ik... Ik heb gevoeld wat ik wil doen en welke kant ik op wil. En hier komt alles samen. Ja, ik weet het nog zo goed dat ik in de auto terug naar huis zat. En dat ik volgens mij ook belde naar huis van, ja, ik ga dit sowieso doen. En daarin zo duidelijk dat gevoel hebben dat dat het is.
Vooral uitvaarten spraken haar aan.
Ik begon destijds en ik deed echt nog rouwen en trouwen. Want ik hou gewoon heel erg van die rituelen. En ik had echt de bedoeling om dat allebei naast elkaar te laten bestaan. En al gauw merkte ik dat ik de huwelijken minder interessant vond, omdat dat ook zo'n lange doorlooptijd heeft. En wat ik heel fijn vind van de uitvaart is, ja, misschien ook wel het rouwen. Dus je komt heel snel, mensen staan helemaal open. Waar je bij een huwelijk had ik echt wel tijd nodig om tot de kern te komen. Bij een uitvaart ben ik daar binnen een half uur.
De verhalen van Hanke, Radboud, Suzanne en Jurgen laten zien dat de dood een bijzondere aantrekkingskracht heeft. En tegelijkertijd gevoelens van onzekerheid of zelfs angst oproept. Wat hen kenmerkt is passie in het werk. Ze zijn nieuwsgierig en willen tot de kern komen. Werk, en daarmee het leven zelf, moet betekenisvol zijn. Het moet ergens over gaan, aan iets fundamenteels raken. En juist daarom voelen zij zich geroepen om in de uitvaartsector te werken.
Nou, weet je wat bijzonder is aan de uitvaartsector? Werken allemaal mensen, en dan zeker met name de uitvaartleiders en de uitvaartverzorgers, die weten wat verzorgen is. Die gaan allemaal met een visie gaan hun beroep doen. Met een visie solliciteren ze op zo'n functie. Dat is iets wat jij echt kiest.
Iets echt kiezen. Je geroepen voelen. Wat betekent dat eigenlijk? Ik dook in de wetenschappelijke literatuur en stuitte vooral op theologische en psychologische bronnen. Roeping, zo las ik, duidt op het gevoel dat je een taak te volbrengen hebt. Deze taak wordt niet van buitenaf opgelegd, maar komt van binnenuit. Voor sommigen is roeping verbonden met God, terwijl anderen er juist een seculiere betekenis aan geven. Het gaat dan om zelfrealisatie, om het ontwikkelen van jezelf. En dat is iets wat ik ook ontdekte bij mensen in de uitvaartsector. Luister bijvoorbeeld naar Radboud, die spreekt over het overwinnen van zijn angst voor de dood.
Ik ben missienaar geweest in de jaren 60. Op een lagere school zat ik. En dan werd je door de koster uit de klas gehaald. En dan was er je had rouw- en trouwdiensten, heette dat. En in de katholieke kerk, wij waren katholiek. En bij rouwdiensten stond je gewoon om die kist, hè, de priester te helpen met wierook, wijwater. En ik heb dus altijd op, ja, weet ik wat, 1,5 meter afstand van die kist gestaan. En nou, dat verdriet van al die mensen altijd. Maar ook altijd dacht van, wat ligt daarin? Hoe ziet dat eruit als die kist maar niet open gaat? Dat soort ideeën heb ik altijd als kind dan gehad. Was ik heel bang voor dat ze die kist gingen openmaken.
En nu je dan zelf kisten maakt, hoe is dat idee over die kist of over die dood veranderd? Of hoe is die angst veranderd?
Totaal veranderd. Daar is niets meer van over. Ik kan alleen maar dat zeggen.
Roeping gaat niet alleen over zelfontwikkeling. Het gaat over het menselijk verlangen naar zin en de vraag naar het goede leven. Hoe verbind je jezelf met iets dat groter is dan jij? Hoe kun je iets betekenen voor een ander? Onder uitvaartprofessionals komt dit op verschillende manieren terug. Op de eerste plaats willen ze goed zijn voor de families met wie ze werken. Uitvaartverzorger Koen Mensink legt uit hoe dit hem motiveert.
Nou ja, wat ik op zich wel mooi vind aan dit werk ook is, in mijn studie moleculaire wetenschappen ben je natuurlijk heel erg bezig met heel fundamenteel onderzoek. En dan kun je denken op een gegeven moment aan kankeronderzoek, vaccinontwikkeling, dat soort dingen. Maar dat is echt heel erg lange termijn planning. En als het allemaal mee zit, dan kun je misschien een heel grote impact maken voor een heleboel mensen met de uitvinding van een of ander medicijn of wat dan ook. Maar dat deed er niet voor mij. Ik vind het veel mooier op hele kleine schaal verschil te maken voor mensen. Door ze te helpen bij een goed afscheid.
Het verschil maken voor een familie en vrienden. Ook voor Hanke is dat belangrijk.
Wat je als voordeel hebt dat je als buitenstaander even een week mee mag kijken, is dat je ook een blik van buiten kan geven. Dus dat je dingen mag zeggen en kan zeggen die een naaste niet ziet en niet kan zeggen. Ik heb wel eens meegemaakt dat iemand overleed na een best wel lang ziek zijn, waarbij iedereen het idee had van, zo plotseling. Terwijl in de verhalen die ik van iedereen hoorde, begreep ik dat zij echt al maanden bezig was met dates plannen, met nog een keer lunchen, met nog een keer op vakantie en nog een keer zelfs een paar dagen voor het overlijden nog een tripje naar familie. Maar het werd nooit uitgesproken. En dat ik dus dat ik iedereen gesproken had, in mijn verhaal kon zeggen van, ja, weet je, ze heeft het misschien niet zo hardop gezegd, maar kijk eens, ze heeft een soort van afscheidstour gedaan. Had je dit wel in de gaten? Nou, dat hadden ze dus niet. En dan is dat iets wat je een familie kan geven met die blik van buiten. En dan ineens, ja, weet je, mijn doel is altijd om mensen net iets lichter naar huis te laten gaan bij een afscheid dan dat ze kwamen. En door zo'n blik van buiten, ja, denk ik dat dat heel goed lukt.
Iets doen voor een ander lijkt ingebakken te zijn in de functieomschrijving van beroep als uitvaartverzorger, ritueelbegeleider of dominee.
Ja, en de dominee, daar betalen we niet voor, hè? Want dat zit al in je kerklidmaatschap en die ken je al. En de versie van nu is dat je dus iemand inhuurt om dat voor je te doen. En ik vind holding space echt een shitwoord, maar het is wat je doet. Ik zet me helemaal open en ik ga bij die mensen aan tafel zitten en ik let op alles wat er gebeurt. En daarmee zorg je er ook voor dat zij zich kunnen openen. En dat zij dus inderdaad dingen gaan zeggen tegen elkaar of dingen gaan doen. Of nou ja, wat hun een mooie afscheidsweek geeft.
Het hebben van een roeping betreft niet alleen het bijstaan van families, maar gaat ook over het verbeteren van de uitvaartsector. En dat blijkt nog een hele uitdaging.
In de uitvaartverzorging zijn we enorm empathisch naar de mensen toe, naar de nabestaanden. Alleen minder empathisch naar personeel.
Nou ja, wat je in de uitvaartbranche veel ziet, is dat het mensen die in de uitvaartbranche werken, die kunnen heel goed geven. Dat zijn mensen die goed voor anderen kunnen zorgen. En vergeten zichzelf daarbij wel eens. Stip op de horizon is dat iedereen zich dusdanig vrij voelt in die uitvaartbranche, dat je aan de ene kant het vertrouwen hebt in jezelf, maar dat je je ook gesteund mag weten door een fijne groep van mensen in de branche om je heen die jou ook steunen. En dat is een cultuurverandering. Ja, ik sta daar echt om te springen.
Op sommige plekken is die cultuurverandering al gaande. Een voorbeeld vinden we in Breda, waar ik spreek met crematoriummanager Yvette Langbroek.
Nou, sowieso een team dat is voor de zorg en de uitvaartbranche is, zij werken echt met hun hart, hè, voor waar ze voor staan. Dus het is niet een accountantsbureau. Ze werken echt met hun hart voor wat ze neer willen zetten. Dus dat vind ik al heel veel makkelijker om voor te zorgen, omdat ze echt hier willen zijn.
Ze vertelt hoe ze het aanpakt.
Ja, mijn zorg voor team is, ik kijk individueel, hoe is iemand? Want er zijn natuurlijk hele verschillende mensen die hier werken, ook verschillend opleidingsniveau. Mm-hmm. Dus dat vraagt ook andere aansturing. En ik kijk echt van, wat heeft iemand nodig? En kijk gewoon ook wat gebeurt en voel ook wel van wat is het sfeertje en hoe reageert iemand vandaag. En ik wil vooral laagdrempelig zijn, dus als er iets is dat ze heel makkelijk binnen kunnen stappen.
Hoe belangrijk aandacht en laagdrempeligheid zijn, blijkt ook uit het verhaal van Jenny.
Het was voor mij het geven en nemen binnen een bedrijf was niet in balans. Ik wil alles geven aan nabestaanden. En ik werd geprikkeld om daarin niet meer zoveel te geven, maar door te gaan. Ja, je moet zo zien, weet je wel, op een gegeven moment, je kan een paar families, een paar meldingen kan je in de week aan, zeg maar, als mensen ook, hè. Want je zit er altijd als mens in, niet alleen maar als uitvaartverzorger die praktisch iets aan het ondernemen is, maar ook gewoon met heel je hart, je gevoel, je hele ziel, wil jij mensen helpen bij de hand pakken. En op een gegeven moment zit er een bepaald bereik aan wat je daarin aan kan, ook praktisch. Want geen uitvaart, geen melding is hetzelfde. En je weet van tevoren, weet je nooit waar je komt, wat voor dynamiek het is, wat voor mensen het zijn, wat ze van je nodig hebben. Ja, en dat was niet meer in balans. En dat is pijnlijk.
Net als in veel andere sectoren, wordt ook in de uitvaartwereld gezocht naar een evenwicht. Het is prachtig dat mensen betrokken zijn, maar het brengt ook stress met zich mee. Aan de ene kant hebben uitvaartprofessionals behoefte aan tijd en ruimte om hun werk op een goede manier uit te voeren. Aan de andere kant wil je ze uitdagen, zodat ze blijven groeien en hun werk met plezier kunnen verrichten. Zelfs als dat werk rond de dood plaatsvindt. Onderzoek laat zien dat mensen meer betekenis ervaren wanneer hun nieuwsgierigheid geprikkeld wordt en ze hun persoonlijke grenzen durven te verleggen. Dat uitdaging belangrijk is, daar weet ook Yvette alles van.
En de ene vraagt meer om niet verveeld te raken en dan de ander.
Om niet verveeld te raken?
Ja, je kan natuurlijk ook in je werk het een beetje hebben gehad. Dat je denkt, het is een routine of ik word niet meer geprikkeld. Zelfs vind ik het ook heel belangrijk om weer een beetje meer na te denken buiten je eigen werk. En wat meer je kaders op te zoeken om daar buiten te komen. Vooral ook in de jaargesprekken vragen waar ze mee bezig zijn. Wat ze leuk vinden, wat ze missen, waar ze blij van worden. Of ze wel eens een cursus hebben gezien die ze graag zouden willen doen. En dat hoeft dan niet eens zozeer te zijn bijvoorbeeld een verzorging. Maar iets van de rituelen. Of hoe presenteer je jezelf. Dus ook je eigen ontwikkeling.
Inmiddels coach ik ook collega's. En er zit zoveel moois. En het komt er lang niet altijd uit. En ja, daar wil ik wel mijn bijdrage aan leveren. Om die wereld te helpen veranderen, zeg maar. En te leven vanuit dat vertrouwen in plaats vanuit die angst.
Mensen willen de wereld dus verbeteren. Vaak ook ver buiten de uitvaartsector.
Nou ja, ik heb het denk ik van jongs af aan altijd wel al leuk en interessant gevonden om bij te dragen aan het bespreekbaarder maken van misschien niet zozeer de dood, maar wel het afscheid nemen en het vormgeven van een uitvaart. Uiteindelijk is dat wel mijn missie, als je het zo kunt noemen, om het bespreekbaarder te maken.
Want dat is toch echt wel, denk ik dat het ook altijd wel in mijn werkende leven zo is geweest, dat ik voel dat ik iets, ik weet niet, een bepaalde veranderdrang of zo voel. Van dingen kunnen hier beter in de wereld.
Dingen kunnen hier beter in de wereld. En met het werken rond de dood proberen uitvaartprofessionals een bijdrage te leveren. De mensen die ik sprak worden niet alleen persoonlijk aangetrokken tot de dood, uit angst of fascinatie, maar zien het ook als hun taak om zichzelf als uitvaartprofessional te ontwikkelen. Op die manier kunnen ze iets doen voor een ander en een bijdrage leveren aan de uitvaartsector. En ze zetten zich in voor een hoger doel. Voor een goede omgang met sterven, dood en rouw in de samenleving. Volgende keer reis ik af naar Breda, waar ik op bezoek ga bij het crematorium. Wat gebeurt daar allemaal achter de schermen? Dat hoor je in de volgende aflevering. We zijn aan het einde van de aflevering gekomen. Tijd om de podcast te sluiten.